Welkom bij de Depot Show, de podcast waar u in het depot induiken van regionaal archief Tilburg. Iedere aflevering richten we onze schijnwerpers op pareltjes uit onze collectie. Van iets wat creepy haarwerkjes en middeleeuwse fragmenten tot lokvogels en mysterieuze passanten. Welkom bij de Depot Show. Mijn naam is Sterre Sklink en ik ben jullie host. Vandaag ben ik bij mijn collega Martijn van Bobbel. Wij werken samen voor dienstverlening en je bent regelmatig te vinden op de studiezaal en op de chat. En daarnaast werk je aan onze website Tilburg WO2 op de kaart. Welkom.
Ja, dankjewel. Bedankt voor het uitnodigen. Leuk om eens uit te wijden over onderwerpen die mij bezighouden. In dit geval vroegmoderne geschiedenis als historicus, als een kant van mij. En de natuur, omdat ik daar veel kom om te sporten en te wandelen. Mooi dat deze twee onderwerpen samenkomen in één natuurgebied.
Ja, leuk. Dit is jouw debuut. Ja. En we maken deze aflevering voor de maand van de geschiedenis. Dat is elk jaar in oktober. En het thema dit jaar is natuurlijk. Misschien niet meteen een thema dat je zou koppelen aan geschiedenis. En de beschrijving die zij erbij hebben is het volgende. Zolang we ons kunnen herinneren, proberen we in onze drang de vooruitgang en een beter bestaande natuur te beteugelen. Maar hoe houdbaar is onze relatie met de wereld om ons heen? En kan het ook anders? In een tijd waarin de verhoudingen tussen mens en planeet op scherp staan, duiken we de geschiedenis in. We werpen licht op de ontwikkelingen van de omgang met de natuur en ons beeld ervan door de jaren heen. Nou, met deze aflevering dragen we daaraan bij. We gaan dus de natuur in. En Martijn, waar gaan we het over hebben?
Ja, we gaan het echt specifiek over de natuur hebben, namelijk een landgoed. Ik neem jullie mee naar een specifiek toponiem op een landgoed. Namelijk een bijzondere zandweg op de grens met België en het dorp Hilvarenbeek. Het is een weg met veel geschiedenis. Het grootste gedeelte daarvan liggen in het landgoed Goorp en Rovert. En dat is een uitgestrekt natuurgebied in bezit van de familie Van Puijenbroek uit Goorlen.
Nog altijd?
Ja, nog altijd. Ja. En die doen ook het beheer en dergelijke voor het landgoed. En er wordt ook landbouw nog bedreven. Volgens mij gaan ze daarmee stoppen, maar...
Voor nu is het nog in bezit. Ja.
Het ligt dan ook tussen Goorlen en het zuidelijk gelegen dorp Hilvarenbeek. En beide gemeenten vallen binnen ons werkgebied van regionaal archief Tilburg. Dit landgoed is door die familie toegankelijk gemaakt voor het publiek. En biedt een diversiteit aan de natuur. Oude loven, naald, bossen, landbouwgronden, heiden en vennen. En tussendoor stroomt de Rovertse Lei, een klein riviertje. Ik vind het zelf echt een prachtig gebied, stil en voornamelijk doordat het niet druk bezocht is. En daarnaast is het ook echt een openluchtmuseum voor degene die het wil zien. Geschiedenis is namelijk erg rijk. Ga terug voor de komst van de bossen, want deze zijn namelijk pas geplant in het midden van de 18e eeuw.
Ja, zeker een aanrader om een keer te gaan wandelen. We hebben er ook een archiefrondje van 12 kilometer van gemaakt. En die loopt dus door dat gebied. En die zal ik ook even linken in de show notes. Dan kan je die terugvinden en misschien een keer gaan lopen. Terug naar Goorp en Rovert.
Ja, de geschiedenis van het hele landgoed is te rijk om te behandelen in één aflevering van de podcast. Ik denk dat je daar een hele podcastreeks over kan maken. Maar vandaag wil ik dus inzoomen op een speciaal stuk infrastructuur gelegen in dit natuurgebied. En dat is namelijk gepakt de weg van de Rovertsebrug naar Hilvarenbeek. Langs het gehucht De Rovert, een klein verzameling oude hoeves en boerderijtjes, over de Rovertse dijk. Buitenlandse legers en bekende historische figuren zijn over deze stoffige, of ja, in de winter natte, modderige zandweg richting Hilvarenbeek of naar Poppel, Turnhout getrokken. En waarom? Nou ja, deze weg was de route van het zuiden naar het noorden tot het midden van de 19e eeuw. Dus van België naar Nederland, zouden we nu zeggen. Of toen de tijd van de Oostenrijkse Nederlanden naar de Republiek der Verenigde Nederlanden. Dus vermoedelijk stak je eerst de Lei over bij de Rovertse Brug. En vervolgde je verder de route over de Rovert en de Rovertse Dijk naar Hilvarenbeek. De heerlijkheid Hilvarenbeek toen de tijd. En dit heeft veel invloed gehad op de geschiedenis. En daar wil ik het vandaag over hebben.
Leuk.
Onder andere. Want het is namelijk lang de scheidslijn geweest tussen verschillende heerlijkheden. En ook heerlijkheden met hun eigen rechtspraak.
Ja, dus de weg vormde dus eigenlijk een soort grens?
Ja, de weg zelf niet. Maar wel de Rovertse Lei. Dat is nog steeds zo. Met de Rovertse Brug. Over dit stroompje. Dat is dus de grens met België. Okay. Daar. En daar staat ook bijvoorbeeld een grenspaal uit 1843. Volgens mij is dat ook de eerste grensbepaling na het conflict tussen België en Nederland. Maar de rivier is in ieder geval al eeuwenlang de grens tussen landen, meierijen, kwartieren, heerlijkheden en generaliteitslanden.
Mooi.
En dat kon je ook zien, want als je vanuit de heerlijkheid Poppel naar Hilvarenbeek reisde, dan ben je ook welkom geheten, tussen haakjes, door de Galgenheuvel nabij de Rovertse Dijk. Dus die diende als waarschuwing voor als je bij ons in de heerlijkheid komt, bega geen misdaden, want je kunt dan wellicht
daar
zo eindigen.
Ja.
Ja. Ja, en hoe kwamen deze mensen aan een dergelijk noodlottig einde en hoe zat ze deze rechtsgang naar Rad en Galg in elkaar, daar wil ik ook vandaag op inzoomen. Dus het lijkt wel een mooi bosgebied, dat is het ook zeker. Maar bij meer kennis over de geschiedenis van het gebied ga je wellicht de volgende keer misschien een ander rondje lopen.
Ben benieuwd.
Ja.
Waar beginnen we?
Ja, nou ja, de rijke geschiedenis van het toponiem is wat ik al benadrukt heb. Te danken aan de ligging en belang van deze zandweg, die tegenwoordig eigenlijk weggevallen is. Het is nog steeds wel een weg die veel gepakt wordt door sluipverkeer, die de drukkere route wil mijden.
Kan je er ook echt met de auto rijden? Dus?
Ja, maar het is wel echt een...
zandweg?
Ja. Ja, okay. Dus op een gegeven moment staat er zo'n bord van einde verharding. Maar tot het midden van de 19e eeuw was dit de enige weg van noord naar zuid in die regio. Tegenwoordig heb je de weg van Poppel naar Tilburg. Bekend voor bij veel mensen die naar de bierschuur gaan in Poppel.
Ja. Frietje gaan eten over de grens.
Precies. Maar voorheen was dit dus de weg. En die wilde bijvoorbeeld de gemeenteraad van Hilvarenbeek dan ook echt niet verliezen toen er gepraat werd over een nieuwe weg die er nu ligt tussen Poppel en Tilburg. En dat blijkt bijvoorbeeld als je kijkt naar raadsnotulen uit de jaren 1851, 1854 die over dit onderwerp bewaard zijn gebleven. De beschrijving van dergelijke raadsnotulen zegt al genoeg. Namelijk stukken betreffende de aanleg van een rijksweg Tilburg-Turnhout, waarbij getracht werd die weg over Hilvarenbeek te krijgen. Dus ze winden er ook geen doekjes om.
Ja, dit is echt de titel van het stuk, hè, zoals het in de inventaris staat.
Het is gewoon van, leg alsjeblieft deze weg gewoon over de bekende weg aan. Doe niet zo moeilijk. Er zit zelfs een oproep aan de toenmalige koning Willem III in, waarin met argumenten wordt geschermd van, via Hilvarenbeek is er een betere aansluiting met steden als Best, Veghel en Sint-Oedrode. Er zal zodoende een opleving van industrie en handen komen. Ja, het is allemaal tevergeefs geweest, want de Rovertse Dijk, de Rovert en de Rovertse Brug verloren hun importantie met de komst van deze weg. En de weg van Poppel naar Tilburg is de N-weg geworden die we nu kennen.
Ja. Ja, aan de ene kant misschien jammer voor de dorpen, hè, dat ze hun unieke locaties kwijt zijn geraakt. Maar aan de andere kant is het misschien ook wel een zegen, want nu is het nog een natuurgebied en is het een rustige weg. En anders had het misschien wel een drukke N-weg geworden.
Ja, ja, dat klopt zeker. Dan had daar nu de N-weg gelegen. En dan had ik nu niet kunnen genieten van een mooi, rustig, stil natuurgebied.
Ja, precies.
Maar betekent niet dat die weg dus heel lang geleden wel veel in gebruik was. Niet te vergelijken met het grote vrachtverkeer wat over de N-wegen tegenwoordig rijdt. Maar die rust was bijvoorbeeld niet iets meer dan 200 jaar geleden, toen de weg bijvoorbeeld in gebruik was door Jan en Alleman en de Fransen. Op 27 augustus 1794 vindt namelijk de Franse intocht plaats van het noordelijke leger onder leiding van generaal Pichegru via de Rovert en de Rovertse Dijk. Een voorbeeld van dat het niet rustig was, is 200 jaar geleden dat de Fransen massaal richting Hilvarenbeek optrokken via deze weg onder leiding van generaal Pichegru. En dat lijkt onwaarschijnlijk dat een dergelijke legermacht, het is toch wel een bekende generaal in de geschiedschrijving, wellicht niet bij het grotere publiek, maar als je inzoomt echt als historicus op de Franse tijd, is dit wel een bekende naam, dat deze man met zijn leger langs het kleine Hilvarenbeek is opgetrokken. Maar het is toch echt gebeurd. Op 24 augustus 1794 was het invasieleger nog in het Belgische Turnhout. Lezen we gewoon in een boekwerk uit de tijd zelf. Namelijk veldtochten van den generaal Pichegru bij de noordelijke Sambre- en Maaslegers. En nou ga ik even citeren uit dat boek. Men besloot nader aan het leger der Engelsen te rukken, ten einde hetzelfde bij de eerste gelegenheid te slaan, zonder zich echter te zeer van Antwerpen te verwijderen. Totdat de wanorde, welke er ten opzichte der levensmiddelen plaats had, enigszins zouden hebben opgehouden. In gevolge van dit laatstgenomen besluit nam het leger van het noorden den 24 augustus bij Turnhout standplaats. Nou ja, ik heb je net al uitgelegd, als je rond die plaats ongeveer jezelf bevond en naar het noorden moest gaan, dan ging je via Hilvarenbeek naar het noorden toe.
Ja, dat was de logische weg.
Ja, ja, met het oog op de levensmiddelenvoorziening, de logistieke lijn die vanuit Antwerpen liep en het schaakspel tussen de Franse legers en de coalitielegers, waaronder waar de Engelsen en de Oostenrijkers bij zaten, werd gekozen voor een noordelijke route. Ja, en uiteindelijk kwamen dus echt honderden Fransen over de bekende weg, over de Rovertse brug en de Rovertse dijk. En kreeg Hilvarenbeek, wat toen gewoon echt een klein dorp was, te maken met een ware invasie van Fransen. En werd het betrokken bij de wereldgeschiedenis.
Ja, grappig. Zo'n rustig stil weggetje. En dan zit het erachter. En uit de aflevering met Luut de Brouwer over het rampjaar weten we wat al die soldaten doen met een kleine plaats. Dus dat moet wel redelijk veel gezeik hebben opgeleverd met de plaatselijke bevolking. Want al die soldaten, zoals ze al schrijven, hebben bevoorrading nodig, een plek om te slapen, die willen iets eten, iets drinken. Maar wat kwamen die Fransen hier eigenlijk nou precies doen?
Ja, dat is inderdaad goed om eventjes toe te lichten, want die kwamen hier niet zomaar eventjes op bezoek. We zitten aan het einde van de 18e eeuw. Mm-hmm. Dus 1789 is een belangrijk keerpunt in de Europese geschiedenis. De Franse Revolutie. Daar ga ik zo eventjes kort op over uitweiden.
Ja.
Maar we zitten in deze periode in Brabant. In de periode dat het Staats-Brabant is. De Republiek, de Verenigde Nederlanden. Die had Brabant eigenlijk soort van als, ik ga even heel kort door de bocht, maar soort van als bezit. Het viel direct onder het gezag van Den Haag.
Mm-hmm.
En daardoor werd Den Haag niet echt gezien als, er werd niet echt positief gekeken naar Den Haag. Het katholicisme.
Je kan het bijna een beetje zien alsof Brabant een soort kolonie was van Den Haag, toch?
Ja, ja, zo kun je het zien, ja. En de Fransen werden door veel Brabants dan ook wel gezien als bevrijders. Katholicisme werd ook onderdrukt hier in Brabant. Protestantisme was staatsgodsdienst bijvoorbeeld. Het katholicisme mocht dus niet openlijk beleden worden. Even kijken. Dus het gevoel van uitbuiting en overheersing heerste vanuit Brabant naar Den Haag toe. Het idee was dan ook, niet bij iedereen, hè. Het is altijd
ze had uitzonderingen, maar de algemene tendens was
bij een grotere groep dat de revolutionaire Fransen daar wel eens verandering in konden brengen. En zeker bij patriotistische Brabanders, zoals een Pieter Vrede, een bekende naam in Tilburg natuurlijk.
Zeker.
Dat die Fransen daar een totale omwenteling voor zouden kunnen teweegbrengen. Maar ja, natuurlijk ook veel gezeik. Daar komen we later op terug. Want bij elke oorlog, en zeker in die tijd, plunderingen, moord, verkrachting, het gebeurde allemaal. En ook Hilvarenbeek, als je in de archieven van het dorpsbestuur gaat kijken, echt elke eeuw heeft enorm veel van dit soort voorbeelden.
Ja, en je had nog beloofd even terug te komen op de Franse Revolutie.
Dan wordt het wel een kleine geschiedenisles, want dit moest ik allemaal eventjes in een notendop vertellen.
Ja, even de context is wel belangrijk.
Nou ja, de Franse Revolutie dus en de Franse tijd, hoe zat het ook alweer? In korte tijd gebeurde er echt heel veel. In 1789 rekende het Franse volk af met het Ancien Regime. En dat is kort gezegd het autocratische regime dat in de ogen van veel Fransen een oneerlijke standensamenleving in stand hield. Dus je had adel, geestelijkheid en de bourgeoisie, waaronder ook de boeren vielen, oneerlijke belastingsysteem. Ik zou het kort houden.
Ja.
Met de leus vrijheid, gelijkheid en broederschap werd de Eerste Franse Republiek in 1792 uitgeroepen. En werden onder het schrikbewind van Robespierre de voormalige koning en koningin onthoofd. Vervolgens werd de revolutie geëxporteerd en werd Europa in een periode gestort van Franse revolutionaire en Napoleontische oorlogen. En die zouden pas eigenlijk gaan liggen, die tijden van onrust en oorlogen, rond 1815, als Napoleon verslagen is. Maar het is echt continu
Er is een afwisseling tussen, dan is Frankrijk weer een republiek. En dan komt er toch weer een koning aan de macht. En zo gaat het de hele tijd.
Ja, een keizer. Maar het is continu een staat van oorlog. Allemaal met het revolutie-ideaal voor ogen. Nou ja, dat exporteren van de revolutie leidde eigenlijk ook in 1794 tot de inval van het Armée du Nord. Onder leiding, het leger van het noorden, het noordelijke leger, onder leiding van Charles Pichegru over de Rovertse dijk. Omdat dat een belangrijke weg was. En deze Pichegru zou later samen met patriotische troepen de republiek veroveren en stadhouder Willem de Vijfde verjagen. De vader van de latere koning Willem I. Ik zei dat het een geschiedenisles zou zijn. En deze gebeurtenissen luidden de Franse tijd in, toen de Bataafse Republiek werd uitgeroepen. Ik hoop dat een beetje kort door de bocht de geschiedenisles is. Maar,
en als je denkt, ik wil hier meer van weten, dan is er genoeg te vinden over de Franse Revolutie. Zeker. En de hele chaos die daarna.
Maar dat verklaart de aanwezigheid van de Fransen in de Varenbeek.
En die gingen gewoon Nederland veroveren en Brabant bevrijden.
Ja, en Dat de Franse aanwezigheid was aan de Rovertse dijk is ook zeker. Want ik wil dat altijd als historicus ook, ik heb daar veel naar gezocht. Ik wil dat ook echt zeker weten aan de hand van primaire bronnen. Want je kunt het wel lezen in artikelen en boeken, maar ik wil het lezen in de bronnen zelf. En die zijn er ook gewoon genoeg en makkelijk te vinden. Ik heb voornamelijk onderzoek gedaan voor deze aflevering in de, dat is misschien even goed om te zeggen, in de archieven van de Schepenbank van Hilvarenbeek en in de archieven van Dorpsbestuur van Hilvarenbeek. Dus de archieven van toen het een heerlijkheid was.
Ja.
Even kijken, wat voor bewijzen heb ik dan gevonden voor de Franse aanwezigheid? Zo vond ik een vereffening van een rekening uit een memorie van opgave uit de jaren 1794 en 1795. En een memorie van opgave is eigenlijk een lijst van waarin bijgehouden werd wie heeft er wat geleverd of een dienst geleverd aan buitenlandse soldaten.
Ja, en moet daarvoor worden betaald.
Ja, nou, zo had ene Anselmus Fabrij, een hele mooie naam. Heeft brood geleverd aan een Frans piket, dat is een legerwacht, aan de Rovertse dijk. Het is trouwens ook wel leuk te vertellen. Ik heb gehoord van iemand uit de heemkundige kring van de Varenbeek. Die heeft al eens een keer met een metaaldetectie gelopen. En die heeft ook musketkogels gevonden aan de Rovertse dijk. Ja, dat zou zomaar kunnen gelinkt worden aan deze periode. Wat vond ik nog meer uit die memorie van opgave? Want die Fabrij is niet de enige die geprofiteerd heeft van de Franse omgeving. Ik vond ook een rekening voor het maken van de wielen van de koets van de generaal Pichegru zelf.
Oh, wat grappig.
Dan ga ik even weer quoten. Zo hebben de kinderen Gerrit Antonissen 18 gulden verdiend wegens het maken van een nieuw as en het toen van enige reparatie aan een Franse wagen van den generaal Pichegru. Dus ja, hij is ook zelf echt in het dorp geweest om zijn koets te repareren. Grappig. Ik weet niet wat dat zegt over de stand of de staat van de weg van de Rovertse dijk.
Ja, misschien waren ze wel heel erg versleten.
Ja. Maar ja, goed, je had al eerder al aangegeven, het leverde altijd gezeik op, de komst van soldaten. En dat klopt ook wel voor deze komst van deze soldaten.
Heb je daar iets over kunnen vinden?
Ja, maar niet zozeer een veroordeling van een Frans soldaat of een gruwelijk verhaal. Tenminste in de primaire bronnen. Maar die zullen er vast wel zijn, maar ik heb het in dit tijdsbestek niet gevonden. Ik heb een briefwisseling gevonden met de Beekse, de Hilvarenbeekse gemeenteraad en die eerder genoemde Piche Groe. Dus dat vond ik wel heel bijzonder. Ik kreeg daar best wel historische sensatie van. Gewoon, er ligt een brief in ons depot met de handtekening van deze generaal.
Grappig.
Maar waar ging die brief nou over? Die laatst genoemde, dus die generaal, die geeft permissie tot het berechten van Franse soldaten die zich misdragen door de lokale autoriteiten. Mm. Want die gemeenteraad die geeft eigenlijk aan bij deze generaal van, ja, luister, hartstikke leuk en aardig dat jullie hier komen en we zijn er nog steeds best wel blij mee, maar ze misdragen zich nogal.
Ja,
wat dan precies, wordt niet echt uitgeweid, maar het geeft dat aan. De briefwisseling is in het Frans, uiteraard. Gelukkig kon ik gebruik maken van de kennis van een van onze vrijwilligers, Jan van Bokstel. Die heeft de brief vertaald.
Ja, en dat is ook een gepensioneerde docent Frans, toch?
Ja, ja. Ja, precies. Want dat oude schrift, dat ging me op zich wel goed af, maar Frans, dat werd me iets te veel.
Ja.
Ja, misschien ook leuk om te vertellen, de brief is ondertekend volgens de toen nieuwe Franse Republikeinse kalender.
Wat was dat dan precies?
Ja, nou ja, het geeft aan dat de Fransen echt radicaal waren. Die waren zo radicaal, ze wilden zo erg scheuren met de tijd die voor hun was, dankjewel, dat ze ook een hele nieuwe tijdsindeling hanteerden. Dus de brief is ondertekend op 1 oktober 1794. Maar Piche Groe maakte er, pak me niet meer Frans, maar 9 vendémiaires van in het derde jaar van de Republiek. Het geeft de radicale breuk van de revolutionair aan met de tijd ervoor, namelijk de scheuring met de christelijke kalender.
Ja, dat is echt die scheiding tussen kerk en staat,
ja,
hè?
Volgens mij betekent het iets als de negende dag van de wijnmaand. En ze beginnen ook te tellen vanaf de start van de Eerste Franse Republiek. Piche Groe zegt in ieder geval in deze brief van, sorry, ik kan er nu niet heel veel aan doen. Jullie mogen ze zelf berechten.
Ja,
dus
succes.
Als ze wat fout doen, berecht ze zelf.
Ja, los het lekker op.
Nou ja, wat betekent dat in Hilvarenbeek? Want het is wel een gegeven dat de Fransen zich net als soldaten in elke oorlog, waar ik al eerder benadrukt heb, zich misdroegen tot aan gruwelheden toe. Dat vond ik weer in een secundair boek uit een secundaire bron uit de 19e eeuw. Waarin beschreven, ja, het lot wordt beschreven van twee Beekse boeren direct bij de intocht van 1794. Namelijk dat van Dirk van Geels en een knecht van hem. En die werden bij het binnenrukken van de Franse troepen levend verbrand in een schuur. Gans en al onschuldig. En de berechting van deze Fransen bleef hoogwaarschijnlijk uit. Die zijn gewoon, ja, die hebben deze gruweldaad begaan en die zijn gewoon
ongestraft weggekomen.
Ja, gewoon
Maar stel, hè, ze waren wel berecht. Wat moet ik dan voor me zien? Wat voor straf zouden ze hebben gehad en waar werd die uitgevoerd?
Ja, de Fransen hadden waarschijnlijk de doodstraf gekregen. Met als oog om oog represaille een verbrand gezicht naderhand. Dat klinkt gek, maar dat ga ik nu eventjes uitleggen, want het heeft een reden. Ja, want de literatuur die hierover gaat, over vroegmoderne straf, die vertelt over de oude Brabantse rechtsgewoonte dat iemand die opzettelijk brand had gesticht, dus of iemand in de, ja, dus zoals die Beekse boeren iemand had verbrand, tot de vuurdood moest worden veroordeeld.
Ja, en dat werkt dan niet. Kijk, heel vroeger werd je dan ook echt eerst verbrand. Ja. En nu deze gewoon maakt dus op een makkelijke manier een einde aan je leven. En dan om nog dat je achteraf kon laten zien wat je had voor straf had begaan. Ja. Of wat je had misdaan. Kreeg je dan nog even een verbrand gezicht. Of je hand
precies.
Werd nog afgehakt als je had gestolen. Ja. Dat soort dingen.
Ja, precies. Want
symbolisch
het werd
eigenlijk.
Slechts symbolisch werd nog ten uitvoer gelegd. Dus de executie vond dan plaats aan de galg of wurgpaal. Of je man of vrouw was. Dat
ja, vrouwen werden gewurgd.
Ja.
Ophangen was niks voor vrouwen.
Ze werden niet aan de galg gehangen, omdat je dan wellicht
onder de rok kon kijken.
Ja, precies. Maar als je dus dan voor brandstichting werd veroordeeld, dan werd je gezicht naderhand nog geblakerd met een brandende bos stro, om aan te geven dat je voor de vuurdood in aanmerking kwam. En deze executies vonden plaats op een daartoe bestaand van tevoren opgericht schavot voor het stadhuis of marktplein. Ja, in ieder geval op een plek waar iedereen de lekker naar kon komen kijken.
Ja. Ja. Ja, je diende echt ook nog als voorbeeld van doe dit vooral niet na. Oké, okay. Best wel heftig. We lachen er een beetje om. Maar dat komt ook omdat we nu wel redelijk wat afstand hebben. En dit gelukkig niet meer zo gaat vandaag de dag.
Ja, laten we zeggen dat je precies wist waar je aan toe was. Als je iets op je kerfstok had. Maar ook dit kun je wel linken aan die Franse intocht. Want hiermee zijn ook nieuwe wetten in Europa gekomen. Ja, het is lastig om te zeggen, en hierdoor komt dit en hierdoor komt dat. Ja.
De Fransen hebben wel heel veel dingen veranderd. Ook, nieuwe ideeën die uit de revolutie zijn gekomen, hebben gewoon heel veel
ze brachten ook een vorm van beschaving mee, denk ik.
Of een vorm van denken.
Op hun manier.
Ja.
die doodstraf die en dat vroegmoderne straffen, dat dat heeft ook een link met de Rovertse Dijk. En daar wilde ik het ook nog met jou over hebben.
Mm-hmm.
En daarvoor moeten we wel eerst eventjes in Hilvarenbeek blijven. Want ik vond dat wel zo'n... ik weet niet waarom, misschien luguber, maar ik vond het wel zo'n interessant gegeven. Hoe die vroegmoderne rechtsgang ging. En hoe dat... hoe kun je dat terugvinden in de primaire bronnen? Dat heb ik ook eigenlijk voor deze podcast aflevering uitgezocht.
Ja.
En uiteindelijk komen we wel weer terug bij de Rovertse Dijk.
Ja, het heeft wel een directe link met de Rovertse Dijk. Maar eerst even een uitstapje naar de markt, toch?
Ja, ja, want ik had dus al verteld, die executies die vonden plaats voor het stadhuis op het Marktplein. Dus op een plek waar iedereen lering eruit kon trekken. En die heb je nog steeds in Hilvarenbeek. En dat is al eeuwenlang dezelfde plek. Ja, nou, het Vrijthof. Toen de tijd de markt. Een idyllisch plein met een kiosk. Monumentale panden en meer dan 300 jaar oude lindenboom. De Sint-Petrus Bandenkerk met een 16e eeuwse toren. En als je dan in die archieven weer gaat zoeken naar dergelijke casussen van executies en het klinkt wel echt alsof ik een hele lugubere voorkeur heb, maar dit is heel interessant.
Beroepsafwijking, zeggen we dan.
In de archieven van het dorpsbestuur van Hilvarenbeek is ook te lezen dat vaak van dergelijke openbare executies voltrokken al hier op de gemene plaats, lees je dan. Dat is de verwijzing die je dan leest. Dus er wordt nooit gezegd op de markt of op de Vrijthof, is ook een naam die later gekomen is, maar op de gemene plaats. En eigenlijk gebeurde alles op de Vrijthof. Want de kerk was na 1648, de oprichting van Staats-Brabant, ook tevens het raadhuis en de gevangenis van de heerlijkheid van Varenbeek.
Waar zaten die gevangenen dan in de kerk?
Het gevangenhuis, zoals je het gevangenis noemde, dat zat zelfs in de toren van deze kerk.
Grappig.
Op de tweede verdieping. Dus dat kun je nu ook nog bezoeken als je wil.
Leuke tip. Ja.
En ik moet ook wel even dank geven aan Chef van Gils. Dat is oud-archiefinspecteur van regionaal archief Tilburg. Zelf ook bekenaar en groot kenner van de Beekse geschiedenis. Want door verwijzingen van hem ben ik veel van deze primaire bronnen over dit gevangenhuis en gerelateerde bronnen op het spoor gekomen.
Ja, en hij is ook nog steeds vrijwilliger bij ons.
Ja, ja. Ja, klopt, ja. Wat kon je ben ik dan tegenkomen? Nou ja, zo vond ik 18e eeuwse dorpsrekeningen terug. Met betalingen die gedaan zijn voor het maken van kettens, krammen. Krammen zijn ijzeren ringen om de kettingen in de muur te zetten. En halsbanden voor de gevangenen en geëxecuteerden.
Dus klinkt wel echt lekker, ja.
Ja, je kunt dus echt letterlijk teruglezen van die heeft geld gehad voor het smeden van kettingen waar mensen mee vast gezeten hebben in de kerk. Wat ik ook echt een heel apart gebouw vind om vast te zitten op een of andere manier. Maar goed.
Het was misschien wel een van de... Je moet die gevangenen ook wel goed opsluiten, zeg maar.
Ja.
Ik weet niet wat de staat was van de andere gebouwen, maar de kerk is wel lekker stevig. Dikke muren.
Ja, en ook op de tweede verdieping van een toren. Maar ja. Ja, dat werkte ook niet altijd goed. Want dat blijkt wel uit hetgeen wat ik heb gelezen in een archief van de Schepenbank. Want daar heb ik een ontsnapping gevonden. Uit diezelfde toren.
Oh joh.
Ja. Even kijken hoor. Dat is namelijk een geval uit 8 april 1711. Als schepenen... Ja, dat zijn weer hele mooie namen. Maar ja, Jacobus Glavimans en Willem van Hees. Die gaan s'avonds op visitatie bij de gedetineerde Antonijn Mast. Maar die komen tot de conclusie dat hij ontsnapt is. Waarschijnlijk omdat hij er niet meer was.
Ja, de cel was leeg, kan ik me zo voorstellen.
Dus die is ontsnapt uit de krammen, dus die ijzeren ringen. En uit de tweede verdieping van de toren. Dus ze zien dat de boeien geforceerd zijn. En de kram in de muur waar hij met de halsketting aan vast zat, geforceerd is. Ik heb geen idee hoe dit gelukt is. Maar ik heb wel gevonden wat hij op zijn kerfstok had.
Want ja, daar ben ik ook wel benieuwd naar.
In hetzelfde schepenbankarchief lezen we in de attestatie van februari dat jaar dat hij is opgepakt in Riel. Misschien goed om te vermelden dat dat dorp ook viel onder de heerlijkheid van Hilvarenbeek, maar er niet aan vast zat. Dat lag boven het dorp Goorlen. Maar het hoorde wel onder de heerlijkheid Hilvarenbeek. En zodoende ook onder de rechtspraak van de aldaar zittende Drossaard. Voorheen werd dat de Schout genoemd. En de schepenen. Nou, hij werd onder andere verdacht van het bestelen van een vrouwpersoon. te Turnhout. En het schooien en landlopen door meerdere naburige streken. Hij was dus ontsnapt in 1711, maar 2 jaar later lezen we in de dorpsrekening van 1713 dat hij weer is gesnapt. Want diezelfde dokter Glavimans, de eerder genoemde schepen, krijgt 5 gulden uitbetaald ter zake van vacatiën voor de banken, de dingbanken, al hier in zaken van de gedetineerde Antonijn Mast. Dus ja, dit was gewoon een roldeur crimineel.
Ja, precies.
Landlopen waarschijnlijk en die...
Je liep één keer in zoveel tijd liep je tegen de lamp.
Ja.
Ja.
Ik hoop dat hij nooit... voor hem, dat hij nooit de scherprechter tegengekomen is op de markt. Ik ben hem niet meer tegengekomen in stukken over executies of iets.
Oké, dus waarschijnlijk is hij toch... Heeft hij
galg niet...
of in ieder geval was hij de galg te slim af.
Ja.
Oké.
Maar er zijn genoeg casussen van mensen die wel zijn geëindigd op de markt. En uiteindelijk op de galg bij de Roofse Dijk.
Want
volgens mij hebben we dat nog helemaal niet geïntroduceerd. Maar dat is de link met met de toponiem.
Ja.
Want daar stond namelijk de galg. Ja, nou ja, wat zijn dan wel voorbeelden van casussen van mensen die wel... op de markt de dood veroordeeld zijn, want die zijn er nogal. Want het archief van de Schepenbank staat er gewoon vol mee. Een casus uit hetzelfde jaar bijvoorbeeld, 1713, als die Antonijn Mast weer terug in het gevangen zit. Die wilde ik even toelichten. Omdat dat is gewoon een heel bijzondere casus, ook in zo'n dergelijk schrift geschreven dat... Ook al kun je niet heel goed oud schrift lezen, dan kan je het alsnog heel makkelijk lezen.
Mm-hmm.
Het is heel specifiek beschreven. En dat gaat over de zaak Jacobus Daniel de Warij. Ja, en die is dus zodanig aan lijf en leven gestraft dat de dood daarna volgt. Ja, wat heeft dan deze man gedaan om dit lot te danken? Ja, kort samengevat, landloperij, bedelarij... En dan denk je, dat valt toch allemaal mee? En daarnaast ook bedreigingen met de pistool.
Oké.
En alsnog
dat
is dat...
serieus, hè?
Ja, dat is tegenwoordig ook serieus delict. Maar folteren tot de dood erna volgt, ja. Nou goed, andere tijden.
Ja.
Een iets langere blik op de ticht en aanspraken. Dus het verdict, zeg maar. Leert ons al iets meer van dit heerschap. Zo valt te lezen dat hij gediend heeft onder den koning van Spanje, als ruiter en bij de artillerie. Nou ja, rond deze tijd, denk ik, rond de Spaanse successieoorlog. Doch dient Dien last de zwaarwezende, ging Warij over tot de bedelzak, lezen we verder.
Ja, dus hij vond het te zwaar in het leger en toen is hij gaan bedelen.
Ja, het had gewoon echt een klap van de molen gehad van het oorlogsgeweld. Hij ging op roof en bedeltocht door geheel Staats-Brabant en begaf zich onder kwaad gezelschap om fortuin te maken. In één keer schijnt hij het echt bond te maken als hij bij een overval in de buurt van 's-Hertogenbosch de inwoners naar de kelder dwingt en een vrouw verschrikkelijke angst aanjaagt door haar gedreigd dood te zullen schieten, doende om meer de schrik te maken vers poeder op de pan van zijn pistool waarmede haar op het hoofd heeft geslagen.
Jeetje.
Oftewel, hij heeft een explosie van buskruid op haar hoofd laten plaatsvinden. Door met de kolf van zijn pistool op haar hoofd te slaan.
Ja, precies.
Op deze al doodsbange vrouw.
Ja, het is wel serious business.
Ja. Nou, na dit schouwspel heeft Warij met zijn maten nog even in de kelder van het huis de drankvoorraad geledigd. Om vervolgens met zijn nieuw verworven fortuin naar een herberg in Riel te vertrekken. En daar werd hij opgewacht. Waarschijnlijk waren ze al ingeschakeld. Door de opgezetenen van de schepenbank van de Varenbeek. En zodoende belandde hij op zijn laatste weg naar de Gallig en het schavot. En dit is allemaal uitgevoerd waarschijnlijk wat we straks gaan lezen door de scherprechter. Straks van horen natuurlijk. Door de scherprechter Hendrik Leemans. En dat is een naam die we vaak terug zullen horen in stukken in deze tijd. Omdat een beul was niet echt populair in die tijd. Dus je deed het heel je leven lang.
Ja, er was ook echt een bepaalde familie waar al die veel van die bullen vandaan kwamen.
Ja.
Nou goed, ik vind het wel echt bijzonder dat die stukken dus bewaard zijn gebleven. En dat je over misdaden uit die tijd kan lezen. Want je zou maar onderzoek doen naar je familie en dan dit tegenkomen. Dat is wel, dat zorgt wel voor historische sensatie. Maar even terug naar de Rode Draad. Want hoe is dit hele verhaal en die eigenlijk heel die rechtsgang verbonden met het landgoed Gorp en Rovert?
Ja, blijven nog heel eventjes op de markt. Dus de huidige Vrijthof. Om dat beter uit te leggen.
Mm-hmm.
Want we komen er uiteindelijk terug hoor. Het heeft een directe link. Waar dit Groene Plein in Ovarenbeek ligt nu vredig bij. Maar het is ook een plek waar je jezelf vrij gemakkelijk terug kunt wanen in een andere tijd. Waar het schavot zo weer opgebouwd kan worden. En ook dit valt heel makkelijk terug te lezen in bronnen uit de vroegmoderne tijd. Zo lezen we wederom in de dorpsrekeningen. Item betaald aan Hendrik Leemans. Daar heb je hem weer. De somme van 31 gulden, 10 stuiver. Wegens het maken van schavot, galgen en leren. Geëmployeerd tot de 3 gedetineerden en geëxecuteerden al hier van deze jaren. Dus de heer Leemans, de scherprecht, oftewel de beul. Die wordt later ook nog wel eens de aannemer genoemd.
De aannemer.
Als hij een schavot bouwt.
Jeetje.
Hij was van alle handen.
Van alle markten thuis.
Alle markten thuis, als het maar iets met de galg te maken had.
Ja, precies.
Deze Leemans, die gedetineerde Warij, zeer waarschijnlijk tot de dood gefolterd heeft en uiteindelijk naar de galg heeft gesleept. Dat laatste gebeurde echter niet in de dorpskern van Ilvarenbeek. Maar bij de Roofse Dijk. En dat is de link met toponiem waar deze podcast aflevering over gaat. En dat heeft alles te maken met wat er gebeurde met de geëxecuteerden na hun laatste momenten op het schavot. Want die lichamen van geëxecuteerden werden buiten gebracht, zoals dat te lezen valt in de literatuur. En dat wil gewoon zeggen, ze werden naar het galgenveld gesleept op een horde van een soort van gevlochten sleden van tenen, wilgetenen denk ik. Of eenvoudigweg vastgebonden aan de staart van een paard.
Jezus.
Ja, dus
nog een laatste ritje.
Ja.
Ja.
En op dat galgenveld, dus dat was meestal een plek buiten de stad. Elke heerlijkheid had er één. In Tilburg zat er eentje net naast het Willem II stadion. Daar heb je ook nog steeds het galgenlaantje of paadje.
Oh ja, precies.
En op dat galgenveld werden de lichamen van terechtgestelde tentoongesteld. Aan de galg, op het rad of aan de paal. En de lichamen bleven daar op het galgenveld totdat ze vergaan waren. De vogelen des hemels ten prooi gelaten en tot afschrik van het algemeen. ja, duidelijker kan het niet zijn. Dus
het was gewoon, als je ergens binnenkwam bij een stad of bij een heerlijkheid of in een gebied, dan werd je eerst even goed gewaarschuwd van gedraag je, want anders eindig je hier. Ja. En het was natuurlijk ook wel een zaak van hygiëne om die dode lichamen ook buiten de stad te bewaren. Ja. Want die kan het op de markt doen. Maar dan zit je natuurlijk met heel veel stank en precies. Viesheid.
In Amsterdam waren ze bijvoorbeeld aan, in wat nu Amsterdam-Noord is, dus aan de overkant van het IJ, inderdaad. Ja. Maar het galgenveld waar we het vandaag over hebben, oftewel het gerecht wordt het ook wel eens genoemd, het gericht, ligt niet direct aan de Rovertse Dijk. Maar de bungelende geëxecuteerden waren wel te zien vanaf deze weg op de Galgenheuvel. Dus als je vanaf Poppel, de heerlijkheid Poppel, zo heel vaar in Beek binnenkwam.
Dan kwam je er gewoon langs.
Ja.
Niet direct aan de weg, maar je zag ze wel.
Ja. Omdat de infrastructuur was toen ook anders, liep ook andere wegen langs deze Galgenheuvel.
Ja.
En ik heb het al eerder gezegd, het landgoed Gorp en Rovert is grotendeels in de 18e eeuw aangeplant. Dus dat wil zeggen,
het zag er toen heel anders uit. Ja. Nu kan je misschien de Galgenheuvel niet meer zien vanaf de weg. En dat was toen natuurlijk wel.
Ja, toen was het woeste heidegrond. Ja. En de Galgenheuvel was al van verre te zien. Tegenwoordig is het een dichtbegroeid naaldbos. En moet je echt goed je best doen om in te beelden dat vroeger hier de galg heeft gestaan.
En is de exacte locatie van het galgenveld ook bekend?
Zo goed als. Ik heb hard mijn best gedaan om een textuele bron te vinden. Want ik wil gewoon een primaire bron die zegt van daar en daar heeft het gelegen.
Mm-hmm.
Die rept over de locatie van de Galgenheuvel. En tot enkele weken geleden kon ik die niet vinden. Ik heb echt een half jaar gezocht naar daar, weet je wel, op de
heuvel. Soms echt zoeken naar een speld in de hooiberg.
Ik vond ze niet in de dorpsrekeningen, niet in het archief van de schepenbank of in de resolutieboeken. Ik had ze verwacht in de schepenbank, want daar vond ik bijvoorbeeld ook stukken voor een bestek voor het maken van een schavot en galg.
Yeah.
In een bestek die in dat stuk weer bestemd is voor aannemer Hendrik Leemans.
De scherprechter.
Ja. Daar wordt bijvoorbeeld wel precies beschreven hoe een schavot en een galg eruit moet zien. Dus dan ga ik weer even quoten. Op de hoogte van 6 voeten boven de grond en 18 voeten in het vierkant, enzovoort. Maar ja, de locatie blijft in het ongewis. Enkel, dat staat er dan, dat de aannemer... Ik moet elke keer lachen, dus aannemer. Dat de aannemer zal te brengen met de geëxecuteerde lichamen op de plaats daar het nodig is en aangewezen zal worden. Dus er hangt elke keer een sfeertje alsof het niet...
Nog niet vast staat.
Of het niet genoemd mag worden. Maar ja, andere bronnen spreken dat tegen. Want anders zat het onderwerp er ook niet in.
Mm-hmm.
Dan was ik op een dood spoor gelopen. Uiteindelijk heb ik het wel gevonden. Luut de Brouwer, die jij net al noemde. Die had je al eerder in een podcast gehad over het rampjaar.
Is een oud medewerker van ons. Is inmiddels met pensioen.
Ja, en echt een groot kenner van dergelijke bronnen. Die wees mij ook op van je moet. Het moet er gewoon zijn in de dorpsrekeningen of iets dergelijks. Het kan gewoon niet anders. Ik heb het niet in de dorpsrekening gevonden, maar in de resolutieboeken van het dorpsbestuur. En daarin staan eigenlijk alle besluiten van, laten we zeggen, de gemeenteraad van Heelvarenbeek. En in een vergadering van 9 december 1724 wordt er gerept over de executie van gedetineerden en de nodige logistiek die daarbij komt kijken. Dus zo over het maken van het rad en post met ijzerwerk, daartoe nodig van 2 pinnen. Als verder daartoe nodig, zoals hier op het schavot, als op het gericht, als verder het stellen van het kruis op het schavot brengen en het stellen van het rad aan het gericht op de heide. En het kruis mede, op de heide dus. Dus op de plek waar het bos nu in rusten ligt. Het is wellicht een algemene omschrijving, maar wel eentje die perfect aansluit bij andere niet-textuele bronnen.
Oké, spannend. Dus je weet zeker dat het op de heide was. Maar zijn er nog andere bronnen die je kan gebruiken om die locatie wat exacter te bepalen?
Jazeker, want wat ik net al zeg, het is een best algemene omschrijving van een algemeen toponiem. Er was toen vrij veel heide.
Mm-hmm.
Maar er zijn meerdere primaire bronnen uit de 18e eeuw. Daarvoor moeten we een beetje depot hoppen. Met behulp van Ton de Jong en Jan van Helvoort allebei fanatieke leden van de heemkundige kring of Varenbeek, kwam ik een kaart op spoor bij het BAIC in Den Bosch. En dat betreft een ingekleurde kaart uit 1760, als ik het goed heb. Van de omgeving van de gehuchten Gorp en Rovert en de Tulderhoeven. En die is waarschijnlijk opgesteld om de scheidslijn vast te stellen tussen de heerlijkheden Hilvarenbeek, Poppen en Wilde. En als je inzoomt, zie je echt rechtsbovenin, zie je een voor die tijd... als je inzoomt, dan zie je echt rechtsbovenin, zie je een heel klein icoontje van een galgje, waarbij staat gerecht. Dus ja, cool. Als je dat ten opzichte van de andere informatie op de kaart staat, want het gehucht Rovert en de Rovertse dijk is wel gewoon ingetekend, ja, kun je ongeveer al weten waar het was, maar niet als je hem nu op de huidige kaart legt, want je hebt geen schaalbepaling.
Nee, precies. Dus ja, je kan hem nog niet helemaal eroverheen projecteren.
Ja, precies. Daarnaast staat er boven het gerecht staat ook nog een heimolen ingetekend. Ook een object die er tegenwoordig niet is. Maar ja, goed, we hebben al wat aanknopingspunten. Dus daar op die informatie ben ik verder gaan bomen van hoe kom ik hier tot een specifieke locatie. Nou ja, op dat galgje, dus die symbool op die kaart, kunnen we ongeveer baseren waar het gerecht heeft gestaan. Namelijk in het oostelijke bosgebied van het landgoed. Maar er zijn alleen geen straten, toponiemen of andere landmarks te ontwaren waarop we een locatie kunnen pinpointen. Maar we willen het wel zeker weten. Dus hiervoor heb ik een andere kaart bij het BIC nog gebruikt. En dat betrof weer een kadastrale minuutplan uit 1832. De allereerste kadastrale kaart van het gebied. En op deze kaart is wel een infrastructuur te zien. En ook een betrouwbaar wegenpatroon, aangezien het kadasterkaart is. Ik bedoel, die mannen die...
Ja, dat zijn wel hele goede kaarten.
Ja, ja. Die landmeters, die wisten wat ze deden. Daarop was ook die heimolen ingetekend, die op die eerdere kaart van...
Ook stond. Ja. Ja.
Maar ja, die stratenstructuur van deze kaart is verdwenen. Alleen de Rovertse dijk is er nog.
Mm-hmm.
Dat maakt het dan weer lastig. En die heimolen is ook verdwenen. Die is 150 jaar geleden, als ik het goed heb, afgebrand.
Oké.
Okay. Echter weet ik dat op deze locatie meerdere loofbomen zijn te ontwaren midden in het bos. Dat is een plek, ik kom daar best vaak, dat zie je gewoon. Er staan precies op die plek loofbomen.
Dus die plek, de locatie van die heimolen weten we eigenlijk nog.
Ja.
Ja, die is wel bewaard gebleven.
Dus ja, aan de hand van die oude kaarten, die precieze locatie van die heimolen, de Rovertse dijk, kon ik daar iets mee. En die kaarten en deze informatie, en ook trouwens kaarten van Topen Tijdreis, die heb ik er ook allemaal, allemaal bijgepakt. En ja, meerdere subtiele veranderingen en consistenties heb ik allemaal in het programma QGIS gegooid. Een geografisch datasysteem.
Ja, want wat is dat dan precies?
Ja, QGIS is een gratis open source. Dus ja, iedereen kan daar gebruik van maken, maar ook zijn... zijn templates erin zetten.
Ja, je kan het ding met elkaar delen.
Ja.
Ja.
Het is een geografisch informatiesysteem. Het is gewoon software waarmee je ruimtelijke gegevens kunt creëren, bewerken, visualiseren, analyseren en ook kunt publiceren.
Ja.
Mogelijkheden zijn eindeloos. Daar kun je gewoon een designer waarschijnlijk ook podcast over vol praten.
Ja.
Maar voor nu is het belangrijk dat je gewoon verschillende soorten geografische gegevens zoals kaarten, luchtfoto's en datasets kunt importeren en beheren en aan elkaar kunt linken. Het geeft gewoon een extra dimensie aan je onderzoek. Het is een krachtige tool om overzicht te bieden bij je onderzoek. En dit programma ik dus alle informatie die ik had, textuele bronnen, cartografische gegevens en alle kaarten die er zijn over het gebied, heb ik daarin gestopt en aan elkaar gelinkt. Om het even kort door de bocht te zeggen.
Dus eigenlijk heb je gewoon die kaarten een soort van... Uit die verschillende kaarten heb je een soort van op elkaar gelegd. Ja. En heb je een soort van kunnen plotten, zodat je...
Ja, plotten, dat is het juiste woord. Ja,
en locatie exact kan bepalen.
Ja, en soms ook echt gepinpoint aan elkaar. Dus die heimolen van die ene kaart op die andere kaart gelinkt. En dan gaat het programma zelf veranderen van waar is de huidige locatie nu ongeveer.
Ja, cool. Heel vet.
Ja, en zo kwam ik op ongeveer de huidige locatie waar ja, ooit die geëxecuteerden aan de golf terecht kwamen, midden in het bos. En dat is ongeveer precies tussen wat het Groot Loo nu is en de Rovertse Dijk. Ja, wat toen een open en woeste heidepartij was. En Ton de Jong, ik heb die naam eerder al genoemd, die had ooit diezelfde kaart al wel eens met GPS-apparatuur nagetrokken. Ik weet niet precies hoe die dat gedaan had, maar
we kwamen andere techniek.
Ja, we kwamen op dezelfde conclusies zo ongeveer uit.
Mooi. En,
ja, het zijn mooie voorbeelden hoe je primaire bronnen kunt combineren met moderne technologie.
Ja, om dat ze elkaar echt kunnen aanvullen.
Ja,
dat is echt cool.
Om een verdwenen landschap te reconstrueren. Ja.
En kunnen de luisteraars de kaart ook bekijken?
Nou ja, het zijn meerdere kaartlagen, dus het werkt best in het programma zelf. Maar mm-hmm. ik
Marcel, ze zijn vertrouwd met het programma of ze willen juist kennis maken met het programma.
Ja, ik kan wel wat...
De link delen of zo.
Ja, ik kan sowieso wel wat kaarten exporteren anders. Ja.
Leuk, ja. Dus die vind je ook terug in de show notes.
Ja.
Mooi. En hoe ziet de plek er vandaag de dag uit? We bespraken net al eventjes dat het geen heide meer is.
Nee. Nee, ja, ik kom er regelmatig als ik ga hardlopen of om te wandelen. Ik ben een keertje dus wel echt bewust die heuvel gaan zoeken op, denk ik een jaar geleden bijna, bewust met geplastificeerde kaarten in een bos op zoek.
En toen wist je de locatie nog niet precies?
Nee, ik was er al wel eens geweest, maar toen wist ik niet dat een galgeuvel was.
Yeah.
Ja, dat is ook niet echt iets wat ik elke dag ga doen.
Maar
de plek is vandaag de dag gewoon een naaldbos. En je ziet een kleine verhoging van ver af. Niets geeft meer te raden wat voor plek het ooit was. Ja, zoals ik net al zei, ik was er voorheen dan ook gewoon wel eens langs gewandeld. Nu schud je het niet meer van je af als je weet wat er allemaal heeft plaatsgevonden op een o zo normaal stukje bosgrond.
Ja, heel bijzonder. En eigenlijk zou ze er met je een bordje bij moeten plaatsen, zodat je weet... wat er is gebeurd en wat er vroeger te zien was. Hetzelfde met de krijtmolen. Het zou ook leuk zijn.
Ja, eigenlijk wel, ja. Want het is verleden wat er toe doet. Maar dat is misschien iets voor de heemkundige kring.
Ja, dat is niet iets wat het archief actief doet. Nee.
Niet alleen die heuvel stond ook in teken van zo'n executiedag. Dus... De bewustwording van dat stuk geschiedenis over die weg zou misschien ook wel wat meer naar voren gehaald kunnen worden bij geïnteresseerden of gewone bevolking. Want ja, die morbide gevolgtrekking van zo'n misdaad in de vroegmoderne tijd, dat is niet alleen die heuvel, maar gewoon de hele gang naar zo'n heuvel is wat bij mij echt bijgebleven is.
Dus eigenlijk gewoon de hele... Van de Vrijthof naar de Galgeuven over de Rovertse Dijk.
Precies, want je werd gewoon aan de staart van een paard vastgebonden. En naar zo'n heuvel toegesleept. En dat was wat je zegt van de Vrijthof naar de heide toe. En dat moet gewoon echt iets gruwelijks geweest zijn.
Ja,
en,
zo wilde je niet eindigen in ieder geval.
Nee.
Oké, nou... Bijzonder eigenlijk hoe zo'n rustige zandweg in een natuurgebied, wat nu zo vredig lijkt, dat eigenlijk heel lang niet echt is geweest. We komen er nu voor onze rust. En ik kan me voorstellen dat je daar vroeger eigenlijk niet zo graag liep. Want ja, je had uitzicht op die galgenheuvel. En als je pech hebt, kwamen ze dan nieuwe boeven brengen. Die flink was toegetakeld. En als we kijken naar de keuzes die in de geschiedenis zijn gemaakt. Dus de keuze voor het verleggen van de weg. Stel ze hadden dat niet gedaan. Dan was het misschien nu helemaal geen natuurgebied geweest. En aan de andere kant is het ook zo. Dat de mens niet alleen de natuur beïnvloedt. Maar dat de natuur ons ook beïnvloedt. Want als je kijkt waar we landsgrenzen liggen. Dus waar de Lei in dit voorbeeld.
Ja.
Waar we steden hebben gebouwd. Maar ook wegen. Je legt geen weg aan die onnodig over heuvels gaat. En net als het voorbeeld van de Rovert en de Rovertsdijk. Die is waarschijnlijk aangelegd bij een stuk waar de Lei makkelijk over te steken was. Het blijft toch een soort wisselwerking. Dus de natuur beïnvloedt ons en wij beïnvloeden de natuur. Mooi
zeker.
Dat we nu wat meer weten over de geschiedenis van het landgoed van Gorp en Rovert. En de Rovertsdijk. Dus heel erg bedankt Martijn.
Ja, geen probleem. Bedankt dat ik wat mocht komen vertellen over... ja, dat mooie gebied en de rijke geschiedenis ervan. Ook al is het niet vaak de meest vrolijke. Daarnaast doe ik ook wel onderzoek naar niet alleen maar executies en andere zaken.
Dus, nee, niet alleen maar doffe ellende.
Ja. Nee, dankjewel. Ja,
graag gedaan. En ik zou zeggen, ga eens kijken in de Gorper Rovert.
Tot slot, heel veel dank aan Ding Dong voor het logo en design. En aan Job van Etten voor de mooie muziek.